Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Mijn naam is Botte Jellema. Jouw naam is Ipe Driessen.
Wij zijn van De Eeuw van de Amateur.
De Eeuw van de Amateur is een podcast die gaat over...
alles. Het is een podcast over levenskwesties die je niet kunt googlen. Een soort licht neurotische blik op het leven.
Het is een podcast met humor.
Jezus.
Kijk, een grapje.
Die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft te laten.
Mooi. Met een regenboogvlagje.
Dat noem je queer, Botte. Dat regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren. Sorry. In je favoriete podcast-app.
Voordat we beginnen even het volgende. Dat vergeet ik namelijk heel vaak. Maar ik kan dit programma eigenlijk niet maken zonder jullie steun. Dus word lid van Man met de Microfoon. Dat kan bij petjeaf.com. En onthoud... je kan daar maandelijks een bedrag over maken, maar ook gewoon eenmalig een bedrag. Dat zou ik zelf dan bijvoorbeeld prefereren. En dan denk ik altijd, ja, wat was nou een ontzettend goede theatervoorstelling? Wat kostte dat vorig jaar? Bam, dat bedrag doe ik. Het staat allemaal in de show notes en dan kunnen we nu beginnen. Dit is Man met de Microfoon en hij is met Paulien en Wiek een jaar... in Sheffield. En we gaan naar het centrum van Sheffield, waar veel gebouwen van de universiteit staan. En als het goed is, sta jij daar, Chris. En zeg maar, ja, aan wie het is nu.
Het is aan jou, Paulien. Vertel waar we zijn.
We zijn nu bij het gebouw waar mijn kantoortje in is, want ik heb hier een kantoortje. Ik heb nog nooit een kantoortje gehad, dus... best wel bijzonder. En ik heb nu ook een pasje en een lanyard.
En een lanyard, dat is?
Dat is zo'n...
een keycord.
Ja, maar steeds vaker noemen Nederlanders dat ook een lanyard, valt mij op. Een keycord, maar dan eigenlijk niet met een key eraan, maar met je pasje. Wil je met de lift of met de trap?
Met de lift. Er hangt een postertje op de muur met daarop Big Dutch, een hand die een tulp vasthoudt.
En ook een poster van het vak Resist. Dat gaat over de Art of Protest in Berlijn en Amsterdam. Dat is een samenwerking tussen de vakgroep Duits en Nederlands. En dan gaat het onder andere over Provo. En dat is voor de... je hebt hier heel veel activistische studenten, dus die vinden dat ook heel inspirerend. Provo-beweging.
Ja. Ja, het ruikt zoetig.
Ja, ik denk dat er misschien... ik weet niet wat dat is, maar... er is, ja, zo'n computer. De collega's hier vinden het een heel treurige, lege kamer. Dat is hij ook. Zoals je misschien zelfs kunt horen. Er staat een enorme boekenkast, maar ik heb dus... ja, wij kwamen hier met drie koffers. Dus ik heb niet... Een heel achtergrondapparaat van literaire werken mee kunnen nemen. Ik kijk uit op een groen gebouw. Ik weet nog niet wat dat is. Het is een soort pijpelaarkantoortje, maar ik vind het een heel prettige plek. Snap je?
Ja.
Niet? Vind jij depressing?
Nee hoor. Hey, maar ik snap wel waar de geur vandaan komt, want er staan hier geurstokjes. Met bosbes, aardbei en bramen.
Prima, toch?
Ja.
Oké. Ook nog een laadje.
Maar Paulien, hoe zie jij het nou voor je? Wat ga je hier eigenlijk precies doen? In dit kantoor dan, hè, bedoel ik. Ga je hier ook voor de krant schrijven?
Ja, dat weet ik niet. Want normaal wil ik altijd zo snel mogelijk gaan schrijven 's ochtends. Dus als ik eerst hierheen moet lopen, dan ben ik waarschijnlijk zenuwachtig. Want ik wil inderdaad eigenlijk dan al gedaan hebben. Maar ik stel me wel zo voor, ja, ik heb altijd bij aan het begin van het nieuwe, zeg maar als het september is, als het seizoen weer begint, van die fantasieën over de nieuwe Paulien. Die dan alles heel ja, gestructureerd gaat doen. En bijvoorbeeld sowieso 1 uur per dag dit of dat schrijven aan dit of dat project. En elke dag even rennen. Dus dat heb ik hier ook over. Dat ik dan denk van oké, dan stel dan heb ik thuis al een stukje voor de krant geschreven. Dan kom ik hier. Moet ik ook dingen doen voor de studenten en voor de universiteit. Maar dat er dan ook een soort van duidelijk moment is dat ik weer aan iets anders ga schrijven. Dus dingen waar ik thuis nooit tijd voor heb. En in theorie zou ik, of niet, heb ik hier meer tijd
voor? Ja, dat vraag ik me steeds af. Wij dachten van tevoren, als we naar Sheffield gaan, hebben we overal veel meer tijd voor. Dat begin ik nu een beetje te betwijfelen. Maar wie weet, er is natuurlijk heel veel tijd.
Het tijdverschil hebben we helemaal verkeerd begrepen. Dat is niet zo dat je er elke dag een uur bij krijgt.
Nee, maar ik
treed hier natuurlijk in principe niet op. Nou, ik ga een keer bij het Dutch Center optreden. Maar die avonden zijn veel rustiger voor mij.
Ja, wij denken, we kennen hier sowieso nu nog veel minder mensen. Dus ja. We hebben veel meer tijd die we dan zelf door kunnen brengen met van allerlei nuttige zaken.
Ja, dit is altijd, hè. Dat als je dan denkt, ik heb wel eens gehad dat ik een huisje... Dat ik in een huisje ben gaan zitten om gewoon eens te kijken wat er creatief kwam.
Wow.
Weet je ik wat er ben kwam?
Wel niks.
Nee, depressie. Ja. Nou, niet een officiële, maar wel echt down.
Ik heb een keer in een klooster gezeten om aan iets te schrijven. Serieus, een echt klooster.
Ja.
Met monniken in pij.
Ja.
En dat je dan 's ochtends ontbijt had met z'n allen. Niks. Helemaal niks.
Ja, nou, dus ik heb hier nu nog, omdat het nog niet heeft kunnen mislukken.
Maar hier kan het wel lukken.
Nou ja, ik voel hier de potentie of zo, weet je. Dat je hier zo zit. Er is hier verder vrij weinig afleiding. Maar er kan wel afleiding zijn.
Nou ja, ik heb in ieder geval dat ik... Want ik heb een klein kamertje thuis. Mm-hmm. Bij ons thuis boven, hier in Sheffield. Dat ik denk, het is goed dat ik niet in de keuken hoef te zitten, want dan zit ik te dicht bij de ijskast. Want ik steeds naar de ijskast ga lopen.
Voor hapjes.
Ik doe heel vaak de ijskast open om te kijken, wat zit er ook alweer in.
Ik dacht, toen jij eerst zei over die ijskast, dacht ik, hij vindt vervelend het geluid van de ijskast. Maar het gaat gewoon om de lekkere hapjes die daar misschien in zitten.
Ja. Nou, Paulien, ik heb het gezien.
Ja.
En hier in de hoek staat nog een heel raar stoeltje met... Een tafeltje in het stoeltje. Dat kan je heen en weer klappen. Een soort colleges, maar voor bejaarden. Nou, er zit ook een natte plek op.
Ja, zie je? Iemand heeft misschien een zenuwenplasje gedaan op de stoel. Maar iemand kan daar gaan zitten, bijvoorbeeld een student. En dan ga ik interessante dingen vertellen over mijn Nederlandse taal.
Kunnen ze hier op het tafeltje
aantekeningen maken. Zo van, ja, mevrouw Cornelissen, vertel me meer.
Nou, dit was het.
Ja.
We gaan weer naar buiten. Ja, Paulien, dat was een bezoekje aan je werkplek. Maar toen was er nog niemand, maar inmiddels heb je ook mensen ontmoet.
Ja, ik moest dus vandaag naar een borrel. Want ik had... je kent me natuurlijk niet heel erg van borrelgeluk. Nee. Maar ik dacht van ik moet daar toch wel heen. En dat bleek toen in een... had eigenlijk in een zaaltje moeten zijn, maar was verplaatst naar een soort best wel kleine kamer... Waar dan heel veel mensen op elkaar geperst stonden. En heel akoestisch uitdagend. Dus je werd eigenlijk meteen helemaal gek van het geluid. Maar de mensen waren wel aardig. En die hadden dus allemaal iets met talen. Dus dan was er weer iemand die deed dan Slavische talen. En iemand deed Duits. En er was ook zo'n tafeltje waar dan 1 student achter was gezet. Met dan heel veel drank. En dan ook een pak sinaasappelsap. Echt heel veel drank. En dan een paar kleine bakjes met... Nibbles, zoals kleine popcorntjes of van die mini pretzeltjes. En bij elk individueel bakje stond dan daaronder een vrij uitgebreide allergieinformatie. Zo van of er noten in zaten en zo. Vond ik ook heel typisch. Dat zou je in Nederland zou er denk ik gewoon een zak chips worden opengetrokken. En zou er ook niet, denk ik, een student de hele tijd achter die tafel staan om dingen in te schenken. Want het was voor iets van, hoeveel mensen waren daar? Nou, misschien 25 op zijn hoogst. Super informeel. Ik vroeg ook nog aan iemand daar van wat dit nu is. Maar dat heb ik bij borrels altijd. Van, is dit wat het is? Weet je? Zo, dus dan sta je dus te
of
praten.
Moet ik nog iets?
Nou, gebeurt er nog iets, ja. Basically. Dus ik vroeg van, is dit het? Of gaat iemand nog iets zeggen? Toen zei dus ook, nee, ik denk niet dat iemand iets gaat zeggen. Want dit is informeel. Nou, en toen vervolgens ging toch iemand iets zeggen. Maar het eerste wat hij ook zei was van, ik ga niet echt iets zeggen, want het is informeel. En toen ging hij dan toch weer afscheid nemen van mensen en mij welkom heten bijvoorbeeld. Maar dus moest de hele tijd benadrukt worden dat het niet formeel was.
En maar wanneer begin je dan echt? Wanneer ga je je studenten zien?
Nou, volgende week is echt de hoe noem je dat? De intreeweek, zeg maar. En de week daarna begint het volgens mij echt. En Chris, jij hebt ook contact gehad met andere mensen dan mij en Wiek.
Ja.
Waar ben je heen geweest?
Nou, we wonen op, ik denk, 12 minuten lopen heuvel af. Mm-hmm. Want we wonen bovenop een heuvel. Naar een heel lief, schattig klein bibliotheekje. Ja. Gerund door vrijwilligers. Daar waren wij al binnen geweest en we hebben ons aangemeld als lid. Kost ook helemaal niks.
Jij zegt nu klein, maar het is eigenlijk een voormalig herenhuis. Het is wel best wel een groot gebouw, hoor.
Ja, maar ik ben natuurlijk de Biep gewend in Amsterdam. Die gigantische grote Biep.
Ja, dit ziet er echt uit als je een soort van...
Het is een landhuisje.
Ja, en als je een film wil maken over de allerliefste bibliotheek die er is, dan moet je dit gaan filmen. Dit is echt met een tuin erbij, die wordt bijgehouden.
Door vrijwilligers ook weer.
Ook weer door vrijwilligers. En binnen allemaal hoekjes waar mensen met elkaar over onderwerpen aan het praten zijn. Die ook zijn bedacht, volgens mij.
Ja, nou, het is heel lief. Ik ben sowieso een grote fan van de bibliotheek. Ik heb een keer een hele aflevering gemaakt over onze eigen bibliotheek in Amsterdam. En ook een wat kleinere bibliotheek. En ik las daar op papier, want ze doen heel veel dingen, dat er een wandeling was door de buurt. En dan zouden we elkaar verhalen vertellen. Ja. En daar ben ik heen geweest toen het ook regende. Dus we zijn met een klein clubje mensen door de buurt gewandeld met een vrijwilligster, een oudere vrouw van de bibliotheek. Hele leuke vrouw. En er was ook iemand mee van de universiteit. En haar rol was het aanjagen van het gesprek. Dus we begonnen onze wandeling voor de bibliotheek. En dan zei die vrouw van de bibliotheek had dan een heel verhaal over de geschiedenis. En daarna vroeg die vrouw van de universiteit, Wie heeft er een lievelingsjeugdboek? En vertel er iets over. En dat werkte heel goed.
Ja, dat was heel goed.
Ja, dus op die manier werden er dingen verteld over hoe mensen het vroeger hadden op school. Hoe mensen vroeger woonden. En het leuke was ook dat in ons groepje zat bijvoorbeeld iemand met Indiase achtergrond. Maar ook een meneer uit Hongkong. Dus het was een heel leuke manier om met een paar mensen eigenlijk voor het eerst kennis te maken met mijn eigen buurt.
Ja.
En het goede was natuurlijk ook dat die vrouw van de Biep, die zag dat ik word dan heel enthousiast. Jij weet dat.
Ja.
Dus die heeft me...
Je kwam ook heel enthousiast terug.
Ik kwam heel enthousiast terug. Ja, want ik had echt een leuke wandeling gehad. En ook leuke verhalen gehoord van mensen. Wat me ook heel erg bijbleef, is namelijk meneer uit Hongkong die zei, op een gegeven moment, ik moet nu de wandeling verlaten, want ik ben ook vrijwilliger bij de voedselbank. Maar ik wil je nog even zeggen hoe belangrijk heritage is. Erfgoed. Want bij ons in Hongkong wordt alles meteen weer weggehaald en staan er alleen maar nieuwe gebouwen en mijn school is er niet meer. En daarmee eigenlijk ook zijn mijn herinneringen voor een gedeelte verdwenen. Dus hij vond het fantastisch om hier rond te lopen tussen al die oude gebouwen.
Ja, maar er zijn ook heel veel mooie oude gebouwen.
Ja. Ja. Ja, dus die vrouw zag ook dat ik zo enorm enthousiast was van de Biep en je begrijpt.
Ze heeft je gehadhunt.
Ja.
Ze heeft gevraagd, je bent gescout.
Of ik vrijwilliger wil worden bij de Biep. En ik denk serieus dat ik dat...
Tuurlijk ga je dat doen. Natuurlijk.
Ik zei meteen van ja, ik denk dat ik wel iets... Misschien... Nou ja, ik ga iets kijken of ik iets voor ze kan betekenen.
Een knutsel afternoon.
op mijn beurt heb ook nog iets met community gedaan. Want ik ben naar een lunchkoor gegaan. Dat is een koor dat één keer per week samenkomt. En dan gewoon tijdens de lunch, of ja, er wordt niet geluncht, maar op lunchtijd een uurtje met elkaar zingt. Bleken heel veel heel oude mensen te zijn. Maar een gemoedelijke sfeer. En ook wel echt dat er in een uur wel twee liedjes meerstemmig worden ingestudeerd zonder bladmuziek. En wat ik heel grappig vond, was dat de dirigent van dat koor, dat was een vrouw. En dat vind ik dat je die hier meer ziet. Eigenlijk dus iemand die er best wel saai uitziet. En dat je denkt, nou, ben benieuwd wat die gaat zeggen. En die blijkt super grappig te zijn. Dat is echt een heel komische vrouw. Ik weet niet of het overkomt als ik het navertel, maar ik probeer het toch. En dan moet je, nou, dus je moet je voorstellen, super saaie vrouw, die dan de stemvork pakt en dat zo tegen haar oor houdt. En dan zo soort van heel droog opmerkt van, dit is mijn satellietverbinding.
Er is weer iets binnengekomen bij ons op de deurmat. Namelijk, en we zeiden echt van, hè, bestaat het nog? De phonebook. Ze hebben nog een telefoonboek in Sheffield. Nou,
een telefoongids heet dat.
Een telefoongids. Nee, dat boek.
Ja, maar wij noemen,
het een gids.
Ja.
Telefoongids?
Of nee, het telefoonboek.
Ja, maakt niet uit. Maar dit is nog een heel klein gidsje. Ja, in Sheffield wonen bijna 700.000 mensen. En nou, dit is 136 pagina's. Waarschijnlijk staan er alleen nog maar bejaarden in, denk ik.
Ja, ik zag iemand die daarin stond, die zichzelf ook admiraal, dus met zijn titel, dus als een admiraal, die stond daarin.
Ja, en het leuke is, voorin staat dat dit het allerlaatste telefoonboek wordt. Want we've been delivering it to you from 1880 tot 2024. Dus in maart 2024.
Ja, ook moeite met zomaar ineens een Engels getal 18, in een Engels.
80 to 2024.
2024.
Nee, dus dit is het allerlaatste telefoonboek van Sheffield. En achterin, dat vind ik dan wel heel toepasselijk, staat dan ook een advertentie van een begrafenisondernemer.
Natuurlijk. En wat ik ook een beetje, waar ik ook een beetje treurig van word, maar dit is ook omdat we in verband met onze verhuizing hierheen heel veel hebben moeten weggooien thuis. Hier staat dus op final edition, hold on to it forever. Dan denk ik, oh nee. Er zijn natuurlijk mensen die dit gaan doen. En dan zijn vervolgens die mensen overlijden dan. En dan moeten de nazaten dat huis. En dan blijkt inderdaad bijvoorbeeld alle telefoongidsen er nog te zijn.
En dit is eigenlijk ook weer iets heel Engels. Dat ze heel lang vasthouden aan iets.
Ja.
Want mij viel op dat aan het begin van onze straat, helemaal onderaan de heuvel, is nog een telefooncel. Dat heet een telefoonbox. En als het goed is, ben ik daar zelf, toch? Ja, ik sta dus helemaal beneden aan de heuvel, Chris, bij de telefoonbox, dus zoals die heet. Die mooie ouderwetse rode. Dit is denk ik een model uit de jaren 80, 90. Drie glazen kanten, of wat is het? Nou, ik denk dik plastic. Ziet er heel smoeselig uit. Alsof er iemand plaksel opgesmeerd heeft. Er hangt ook nog een halve poster op. Waarop staat, are you a communist? Dat is echt Sheffield, hè? Politieke stad. En als je naar binnen gaat, dat doe ik nu even. Oh. Ja, ik had van tevoren gedacht, als je binnenkomt, ruikt het naar pis. Maar dat is niet zo. Je ziet wel, nou, waarschijnlijk wordt hij bijna nooit meer gebruikt. Het is allemaal afgebladderd binnen. Dan hangt hier nog een poster op van een vrolijk kijkende meneer. Waarbij staat cleaned regularly. Maar ik denk dat dat niet het geval is. En nog een ander postertje. Ja, dat je er minimaal 60 pi in moet stoppen. En op dit postertje staan ook nog een paar telefoonnummers die je kan draaien. Waaronder dus het nummer van de Child Line. Een soort kindertelefoon. En hier, ja, hangt de telefoon zelf. Je kan er een kaart in stoppen of muntjes. Er staat nog een telefoonnummer op. Dus waarschijnlijk kan je hier nog naartoe bellen. Als je het doet. Eerst even kijken of je het doet, hoor. Er is nog een keystone. Goede ouderwetse keystone. Nou, ik hang hem op. Ja, We moeten natuurlijk even kijken of je werkt. Chris.
Ja?
Ja, ik zou zeggen, bel me op.
Ja, ga ik doen.
Het nummer is
011-889-421-1054. Ik bel je hoor. Ja, neem nou even op, hij gaat toch over?
Chris?
Ja?
Ik neem het vanaf hier weer even over.
Oh!
Ja? Is goed?
Nou ja, prima.
Want dan kan ik iets vertellen.
Goed.
Over de rode telefooncel, dus...
Oké.
Dan kan je weg.
Precies. Ja? Dan hang ik nu op.
Precies.
Oh, tot later.
Tot later.
Doeg.
Doeg.
Een mini-spreekbeurt van Chris met als onderwerp de Red Telephone Box. Ja, en de rode telefooncel is natuurlijk een Engels icoon. Net als de rode dubbeldekker en de prachtige rode postbussen die je nog steeds overal op straat ziet. En ja, je moet je voorstellen, die rode telefoonbox is trouwens uit 1926. In 1921 kwam de British Telecom met de allereerste telefooncellen en die waren nog wit. Maar vanaf 1926 tot eind jaren 50 had je die prachtige, herkenbare, mooie rode telefooncellen met dat gebogen dakje. En er waren natuurlijk tijden dat er een rij stond tot om de hoek om te kunnen bellen, maar dat is al lang niet meer zo. En dus zou je zeggen, haal die telefooncellen weg. Maar dat mag dus niet. Er staan er nog heel veel in het land, omdat de Ofcom, dat is de nationale instantie voor de telecommunicatie, die zegt, ze moeten blijven in bepaalde gevallen. Namelijk als de gemeente dat vindt, dat het een belangrijke plek is bijvoorbeeld om te kunnen bellen. Zo zijn er plekken in het land, ergens in een wildernis, waar helemaal geen ontvangst is met je mobiele telefoon. En dan is het heel handig in de buurt van een klif bijvoorbeeld, als er een telefooncel is. Er zijn van die verhalen van zo'n klif dat iemand eraf stortte en zijn vader die rende naar beneden en die zag een telefooncel en die belde en toen was zijn zoon alsnog gered. Er zijn dus plekken waar geen ontvangst is, dus daar staan telefooncellen. En er is ook een regel, als er meer dan 52 keer per jaar gebeld wordt vanuit zo'n cel, moet die ook blijven staan. En dus op bepaalde plekken in de stad, als de gemeente dat wil. Want het blijkt ook dat er heel veel gebeld wordt, ik zei het net al, met de kindertelefoon. Dat nummer staat in die telefooncel, dat is niet voor niets. Want een paar jaar geleden werd er nog 25.000 keer per jaar gebeld naar de kindertelefoon vanuit zo'n rode telefooncel. Maar je kan begrijpen dat gemeentes heel erg in de gaten houden. Ja, als er nou echt een soort duistere telefooncel ergens staat. Er was er bijvoorbeeld een in Nottingham waar meer dan 3000 keer per jaar gebeld werd in een soort achterstandswijk. Toen zei de buurt, ja, dat is gewoon drugshandel. Iemand van British Telecom zei, ja, het zouden ook toeristen kunnen zijn. Maar dat dachten de mensen daar zelf niet. Maar dus het is wel zoiets van, ja, als hij heel erg verloedert, dan proberen ze hem natuurlijk wel weg te halen. Ik las ook het verhaal van een telefooncel die maar door één meneer gebruikt werd. Dat was Eric Dewhurst, die woonde ergens in Lancashire, in een bungalow. En die wilde zelf geen telefoon aanschaffen. Soms gaven mensen hem een mobiele telefoon. En dan zei hij, nee, dat hoeft ook niet, want er staat gewoon een telefooncel tegenover mijn huis. Ging hij elke ochtend daar naartoe met een stoeltje en dan ging hij met zijn broer bellen en zijn twee nichten. En als het dan winter was, dan nam hij een extra dikke jas aan en warme laarzen. En toen die meneer Eric Dewhurst overleed in 2019, ja, toen was de one-man box doelloos geworden. En nu is hij omgebouwd tot mini-bibliotheek. En daar komt het volgende. Want er is dus, en dat las ik in onze krant hier in Sheffield, in The Star, dat je voor £1 een cel kunt adopteren. Er zijn 10 van dat soort oude telefooncellen die daar in de buurt hier voor in aanmerking komen. En dan kan je er bijvoorbeeld een mini-bibliotheekje van maken. Of, dat gebeurt heel vaak in het land, dan wordt er een defibrillator in opgehangen. Of soms is het ook een mini-museumpje. Ik dacht, dit is een hele nieuwe actie. Maar het blijkt bij nazoeken dat British Telecom daar al in 2008 mee begonnen is. En toen was er in 2013 een keer een meneer En die heeft er ook heel veel gekocht voor zijn goede doelenstichting. Die heette Thinking Outside the Box. Nou, daar wilde hij iets goeds mee doen voor de community. Maar wat bleek na jaren, vorig jaar kwamen ze erachter dat die man, die verhuurde ze inmiddels voor £400 per maand. Als je een startbedrag betaalde van 1500 tot £4200. En dan verhuurde die dat aan mensen die er bijvoorbeeld sandwiches wilden verkopen. Of het gebruikte als een kleine opslagplaats voor een pakketdienst. Het is zelfs zo dat hij een aantal van zijn telefooncellen een tijd geleden aanbood. Dat waren telefooncellen in de buurt van de Brighton Pier. En die kost toen £10.000 per stuk. Maar ik neem aan dat de telefooncellen bij mij in de buurt allemaal netjes worden beheerd binnenkort door goede stichtingen die er bibliotheekjes van maken of die er een defibrillator in hangen.
Tot zover de telefoonbox van Engeland. En dan moeten wij nog even zeggen, omdat we vorige keer zeiden we van de school van Wiek van, zijn er nog bijeenkomsten of is er een ouderavond? Dat blijkt gewoon het geval te zijn, want we zijn intussen al bij een bijeenkomst geweest waarin verteld werd hoe het jaar van Wiek er ongeveer uit gaat zien. Met
maar
andere
dat is
ouders.
Dan een oudermiddag. Ja, het was een oudermiddag. Ja. En ik heb nog steeds niet het idee dat er een ouder appgroep is of zo. Er was überhaupt nul contact tussen ouders. Het was niet van, hey,
wat doe jij?
Ja. Nee, maar ook
in
niet
Nederland
van,
wordt dan een rondje
jullie,
gemaakt.
Nee. Zijn jullie van het nieuwe kindje of zo? Nee, nul zichtbare interesse.
En we kregen heel veel informatie over het curriculum eigenlijk.
Ja, heel erg over de leerdoelen. En dan ook, en heel veel zeiden ze van, nou ja, jullie weten het natuurlijk allemaal al. De communicatie gaat. En dan kwam er dus weer iets heel, wat wij totaal niet wisten natuurlijk, want wij zijn nieuw. Maar er waren wel vier momenten dat de juf die dit deed, die presentatie, dat die eigenlijk iets verontschuldigends over zich had van dat ze dit soort ongelooflijk basic informatie nog moest delen. Terwijl wij, ik zat bij alles mee te schrijven van, wacht even, dus oké, dus huiswerk moet via dit platform en de login krijgen we binnenkort. Oké, en betalingen voor de scholings moeten we, oké, en de communicatie gaat ook goed.
En ondertussen was er een vrouw achter mij met twee jonge kinderen die voortdurend aan het huilen en bijna toch echt wel aan het krijzen waren.
Ja.
En dan op een telefoon mocht een tweejarige dan naar een heel hard volumeachtig filmpje kijken. Ja. En dat was dan vlak achter mij.
En daar zei niemand wat van. En ook de juf praatte stoïcijns door. Wat ik wel grappig ook vond, want in Nederland heb je natuurlijk altijd de ouderavond en dan eigenlijk, je zoekt het maar uit wat je dan doet. Dan moet je dus een oppas regelen of één van tweeën gaat naar die ouderavond. Maar hier was het dus 's middags. En dan werden alle kinderen uit de klas opgevangen in een ander klaslokaal. Met de meester erbij. En wij kregen dan de informatie. Dus zelfs dat is een soort, ziet die school als van, ja, als wij jullie hier vragen, dan kunnen we niet zo, dan moet er iets met die kinderen.
Is wel goed geregeld.
Vond ik wel grappig eigenlijk.
En dat was het dan eigenlijk even voor deze week. Maar we kijken alvast heel kort naar volgende week. Want dan kom jij terug. Leg maar even uit.
Uit Parijs.
Want?
Ik ben gescout door Sorbonne. Nee. Nee. Wat is het? Ik heb een visum om hier te werken. Sinds Brexit moet dat natuurlijk. Maar er ontbreekt een stempel in mijn paspoort. Want dat visum alleen is niet genoeg. Het paspoort moet ook gestempeld zijn. En gek genoeg is de enige manier om daar, om aan dat stempel te komen. Ik dacht eerst van, nou, dan ga je dus terug. Wij zijn met de boot gekomen. Dan ga je terug naar Hull, waar je binnenkomt. Haal je daar een stempel. Dat kan allemaal niet. Je moet echt het land uit. En je mag ook niet naar Ierland. Want dat hoort bij een soort convenant, waardoor het niet echt, weet ik veel, weet ik ook niet. Anyway, lang verhaal kort. Ik moet echt naar een ander buitenland. En omdat ik dus dat dan liever niet vliegend doe, ga ik naar de dichtstbijzijnde bestemming per trein. En dat is Parijs. Nou, Brussel zou ook kunnen, maar Parijs lekker eten.
Ja, tot, ja, hoe dat er geweest is, horen we dan volgende week. Tot volgende week.
Au revoir.
Wiek, mama en ik hebben gehoord dat jouw school een noodvrije school is. Dus geen noten, maar ook geen pinda's.
Nee.
En nou heb jij, je bent sowieso geen makkelijke eter, toch?
Nope. Ik heb nu weer een liefde gekregen voor pindakaas.
En? Dus mama vroeg, mag je wel een boterham met pindakaas dan meenemen naar school?
Nee! Echt, je mag geen boterham met pindakaas meenemen naar school. Noodvrije school. Je krijgt niet eten op school waar noten in zitten en pinda's. Geen pindakaas.
Nou, dus Wieke, heb je net een nieuwe...
Liefde. Jullie natuurlijk heel blij.
Wij echt heel blij, inderdaad. Maar ja, je kan het nu 's ochtends thuis nog eten.
Ja.
Elke dag een boterham met pindakaas. Ook lekker.
Ik denk dat dan mijn grote liefde weer omlaag zakt. Woe, 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 woe.